Thank you. Geliefden, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in deze huwelijksdienst in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn zeren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heere, tot hij ook ons genadig zij. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ook vanmiddag willen wij in deze trouwdienst belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis in aansluiting daarop willen wij met elkaar zingen de bede uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmiddag zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 86, het zesde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 2, de versen 1 tot en met 11. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. En Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En Jezus zeide tot hen, schep nu en draagt het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom. En hij zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de minderen. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de schriftlezing. Willen we voor alle dingen samen zoeken het heilig aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo bent u het die ons in de weg van uw aanbiddelijke en ook goddelijke voorzienigheid hier samen brengt in dit uw bedehuis. Samen ook met Paul en Petra. Heere, ze mogen ervan spreken op hun kaart dat gij hun al jong hebt samengebracht. En al die jaren hebt u hen willen sparen en dragen. En bent u het die hen hier samenbrengt. U hebt hen de gezondheid gegeven. U hebt hen de liefde gegeven voor elkaar. En u hebt hen willen sparen en dragen al die jaren van hun verkering en verlovingstijd. Tot op de dag van vandaag. Dat nu hun bruiloftsdag mag zijn. En wat spreekt dat van uw goedheid? Wat spreekt dat van uw trouw? Wat spreekt dat van uw langmoedigheid? En wij bidden het u. Geef gij dat toch in het hart van Paul en Petra. Dat ze dat vandaag mogen beleven. Deze dag hebben wij onverdiend uit Gods hand gekregen. En dan weet u ook, en we hebben er zo samen even over gesproken, dat we ook met onze gedachten zijn bij Willemijn, die ook samen met hen de belijdeniscatechisatie begon. Maar wier omstandigheden zo kritiek zijn, dat zij slapende gehouden wordt. Heer, en wat ligt het dan dicht bij elkaar? Daar is in Rotterdam een ziel die worstelt met de dood. Heer, en dan zijn wij hier samen om een nieuwe fase in het leven te mogen ingaan. Heer, en wat maakt u dan onderscheid waar het niet is? De een in zulke diepe, droeve omstandigheden met haar ouders en haar vriend. En wij hier in blijde omstandigheden. Heer, en dat toont ons toch de gebrokenheid van dit leven. En daarom mogen wij uw naam wel aanroepen. Grote koning, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Willemijn en ook Petra en Paul. En dat is uw nabijheid. Want ook in voorspoed hebben we het nodig om te leren dankbaar te zijn. En in tegenspoed hebben we het nodig om door uw genade geduldig te zijn. En wij bidden u dat ook voor de familie die zo beproefd wordt. Wilt u ze overgave geven in uw hand? En wilt u ons hier, als wij zo samen mogen zijn, ook dankbaarheid schenken? We hebben het allemaal nodig. Die werking van uw Heilige Geest. O grote koning, kom dan daarin mee. En wil gij zelf door uw woord en geest in ons midden zijn. En geef dat het voor Paul en Petra onvergetelijk mag zijn. Dat dit woord hun leven radicaal mag veranderen. Dat ze op deze trouwdag aan zichzelf en hun verwachtingen mogen sterven. Dat ze op deze trouwdag mogen ondergaan, Heere. Aan alles sterven. Om op deze trouwdag u alleen over te houden. Heere, want al zouden ze nou een gelukkig leven hebben. En al zouden ze nou mogen gedenken op uw tijd dat ze 50 jaar getrouwd zijn of langer. En u hun leven gezegend hebt met gezondheid, kinderen en kleinkinderen. En ze hebben u niet tot hun deel. O Heere, dan zal het alles te vergeefs zijn. En zullen al die weldaden tegen hen getuigen. En daarom roepen wij uw naam aan. Wil gij door uw genade in hun jonge harten werken. Wil gij met hen meegaan. En begeef en verlaat ze niet. Wij bidden u ook voor de wederzijdse ouders. U wil ook bij hen zijn. Geef ook dat ze met dankbaarheid vanmiddag in uw huis mogen zijn. In een stille verwondering dat u het zo geleid hebt. En dat is geen verdienste van hen. Maar dat ze het mogen opmerken. Het was Gods hand die onze kinderen samenbracht. Gedenk ook de grootouders die er getuigen van mogen zijn. De verdere familie, de gemeente. Wil zo bij ons blijven. O grote koning, ontfermt u zich over ons. Begeef en verlaat ons niet. Gedenk uw kinderen, dat ze ook vanmiddag in deze trouwdienst onderwijs van u mogen ontvangen op de levensweg. Ze hebben het toch telkens nodig door u begenadigd te worden. Om telkens weer opnieuw van u, hemels manna, te mogen ontvangen. Om voor te gaan door de woestijn des levens. Om straks eeuwig bij u te zijn. U bent die God die uw volk onderhoudt en sterkt. Doe het ook vanmiddag door de bediening van uw woord. Gedenk ons zo samen, de koster, de organist, de broeders kerkenraad. Laat er een verzuchting mogen zijn gedurig om de opening van het woord, om de bediening van uw geest. Zo wacht het alles op u. Vergeef en verlaat ons niet. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, liefde familie, liefde Paul en Petra. Wat moet er toch veel geregeld worden voor een bruiloftsdag als deze? En al maanden zijn jullie bezig met de voorbereiding. Je moet aan alles denken, niets vergeten. En een van de dingen die daarbij hoort is het maken van een trouwkaart. Wat moet er allemaal opkomen? Hoe zullen we het omschrijven? En als je een trouwkaart hebt laten drukken, dan hoort daar ook bij de vraag: wie zullen wij uitnodigen? Je familie, collega's van het werk, vrienden, bekenden van je ouders. En zo ben je er dagen mee bezig, want je wilt niemand vergeten. Een van die verschrikkelijke dingen is als je later iemand ontmoet en dan denkt: ach, helemaal vergeten om een kaart te sturen. Dat zou je bijzonder jammer vinden, niet? Maar daarom heb ik wel een vraag aan jullie. Je zult die naam niet op die lijst hebben geschreven van al degenen die je uitgenodigd hebt. Zijn adres zal niet op die lijst staan. Maar mijn vraag is wel: heb je de Heer Jezus genodigd? Heb je in het gebed gevraagd, Heere? Misschien wel 100 kaarten verstuurd en verlangt dat al die vrienden en familieleden komen zou. Maar is het nou jullie boven alles te doen om de Heer Jezus? Heb je gezegd: Heer, al zou er nou niemand komen, al zouden onze vrienden wegblijven en zou de familie geen tijd hebben, zou u willen komen? Is dat in jullie hart, die bede? Heer Jezus, gaat u met ons mee? Want als u met ons niet meegaat, dan kan het niet. De Heere geven dat dat het verlangen van jullie hart mag zijn. Vandaag. Dat het mag gelden van die jonge mensen. Ook voor jullie die zoveel eeuwen geleden geleefd hebben. Maar waarvan we lezen: en Jezus was ook genood. Opdat het wonder ook in jullie leven vanmiddag mag plaatsvinden. Wat we lezen aan het slot van deze geschiedenis. En zijn discipelen geloofden in hem. Paul en Petra, bij deze woorden uit het heilig woord van de Heere willen we vanmiddag stilstaan. Zoals jullie die vinden opgetekend in Johannes 2. En daarvan het tweede vers, het eerste gedeelte. En Jezus was ook genood. En het laatste gedeelte van het 11e vers. En zijn discipelen geloofden in hem. We schrijven bij deze tekstwoorden: het eerste teken van Jezus heerlijkheid. En dan letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats: de Heer Jezus eert het huwelijk. In de tweede plaats: de Heer Jezus toont zijn heerlijkheid. En in de derde plaats, de Heer Jezus wordt geloofd. Doch eerst gaan wij met elkaar zingen. En wel uit Psalm 84, de versen 1 en 3. Psalm 84, hoe lieflijk, hoe vol heil genot. O Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook het derde vers, welzalig, hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En onder het zingen zal er één collecte zijn die bestemd is voor de dienst des Heren, van harte bij u aanbevolen. En zingen wij dan ondertussen Psalm 84, de versen 1 en 3. zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Zingen we dat na het amen der prediking uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. En Jezus was ook genood en zijn discipelen geloofden in hem. Het eerste teken van Jezus heerlijkheid, waarin wij in de eerste plaats letten op hoe hij het huwelijk eert en hoe hij daarin zijn heerlijkheid toont en hoe hij dan door zijn discipelen wordt geloofd. Paul en Petra, de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben, begint met zo'n heel eenvoudige mededeling. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Er was een bruiloft. Zo begint de evangelist Johannes dit gedeelte. En je zou denken, ja, dat is eigenlijk ook heel gewoon. Maar is dat nou wel zo? Is het wel heel gewoon dat er een bruiloft is? Dat er een huwelijk is? Kunnen dat ook in onze dagen misschien wel gewoon vinden dat jonge mensen, als ze kerkelijk meeleven, op een gegeven moment tot een trouwdag komen? Dat je dat als het ware vanzelfsprekend vindt dat er na een tijd van verkering en verloving een huwelijk volgt. Maar is dat wel zo gewoon? En ik hoop dat je vanmiddag mag zien dat dat helemaal niet gewoon is. Maar dat dat iets heel bijzonders is, dat jonge mensen mogen trouwen. Waarom is dat zo heel bijzonder? Wel hierom. Wij zijn mensen die in het paradijs van God zijn weggelopen. Jullie weten wel wat dat betekent. Dat betekent dat we door de zonden geworden zijn haters van God en haters van onze naasten. En daarom is het wel een bijzonder wonder van Gods goedheid en van zijn trouw, dat hij ondanks dat de mens zo diep gevallen is en dat de mens niets anders is dan een liefhebber van zichzelf, dat de Heere toch in zijn goedheid natuurlijke liefde wil geven. Dat je elkaar lief mag hebben. Dat is niet iets vanzelfsprekends. Dat is iets wat wij verzondigd hebben. Maar toch heeft de Heere zelf na de val het huwelijk nog gegeven. En daarom spreken we wel eens terecht dat het huwelijk nog is een bloem die de Heere ons nog uit het paradijs heeft overgelaten. En ik hoop dat jullie dat ook zo vandaag mogen zien, dat je zegt, Heere, wat is het een wonder, want er trouwen vandaag geen engelen met elkaar. Maar er trouwen vandaag gevallen Adams kinderen. En dat de Heere dan jullie nog door zijn hand samenbrengt, dat is iets heel bijzonders. Te midden van een wereld waarin ieder voor zichzelf leeft. Wat is dan groot als de Heere nog liefde, trouw en genegenheid in het hart geeft. De bekende Engelse prediker Jozef Ryle die merkt daarover op. De maatschappij is nooit in een gezonde toestand en de ware godsdienst bloeit er nooit in een land waar het huwelijk licht wordt geacht. Zij die het huwelijk gering achten, hebben de geest van Christus niet. En wat is dat een treffend woord. Als je dat maar heel gewoon vindt, dan heb je de geest van Christus niet. En als we dan om ons heen denken, hoe dat het huwelijk licht geacht wordt. Scheiding op scheiding. Mensen die samenwonen. Ja, zelfs een overheid die het huwelijk als een instelling van God veracht. Door toe te staan dat mensen van hetzelfde geslacht een verbintenis aangaan die ook als een huwelijk wordt aangemerkt. En dat er zelfs kerken zijn waar zo'n huwelijk wordt ingezegend. Dat is in strijd met het woord van God. En allen die zo handelen, hebben de geest van Christus niet. En daarom hoop ik dat de Heer door zijn geest ook in jullie hart wil werken en laten zien dat het zo groot is. Dat jullie vanmiddag hier samen in Gods huis mogen zijn, omdat jullie daarmee het huwelijk eren als een instelling van de Heer. En er was een bruiloft, zo lezen we verder met elkaar. En daar was ook Maria, de moeder van de Heer Jezus Christus, zij was daar ook. Ze was waarschijnlijk bevriend met de bruiloft. Degene die bruiloft met elkaar hielden. Waarschijnlijk familie of bevriend, we weten het niet precies. Maar ze is al druk bij de voorbereidingen betrokken. En dat ze een grote plaats in de kring had van degene die huwden, blijkt wel later, als ze zich zo bezorgd maakt over de gang van zaken op die bruiloft. We lezen niet van Jozef, haar man. En naar alle waarschijnlijkheid, zoals de meeste verklaarders wel denken, is hij inmiddels overleden. Maria is weduwe geworden. We kunnen dat ook afleiden uit de zaak dat de Heer Jezus ook timmerman genoemd wordt. Waarschijnlijk heeft hij in zijn jonge jaren de zaak van zijn vader Jozef overgenomen. En is hij als zelfstandige timmerman verder door het leven gegaan. Tot op de dag dat hij in het openbaar zal optreden als de beloofde Messias. Maar niet alleen Maria is druk op die bruiloft aanwezig. Maar zo lezen wij ook, de Heer Jezus was genood. En daar staat eigenlijk in het Grieks een heel mooi woord. En dat is dit. Er staat eigenlijk letterlijk, en de Heer Jezus was erbij geroepen. En daarin komt iets naar voren bij deze jonge mensen. Heer Jezus, wilt u ook met ons meegaan? Ze hebben hem erbij geroepen, wilt u ook op onze bruiloft aanwezig zijn, samen met uw discipelen, samen met uw vrienden. En wat is dat een groot voorrecht, als dat nou ook in jullie hart leeft, dat je de Heer Jezus erbij roept. Dat je zegt, Heere, wilt u met ons meegaan? Wij staan aan het begin van een nieuwe periode in ons leven, waarin wij samen onze plaats in de samenleving moeten innemen. Waarin wij samen met elkaar door het leven moeten gaan. Heren, maar hoe zal dat kunnen als u, Heren, niet bij ons bent? Heren, ons huwelijk zou leeg en te vergeefs zijn als u niet met ons meegaat. En weet je wat het grootste wonder is? Dat de Heer Jezus dat verzoek niet geweigerd heeft. Hij had daar alle recht toe en gezegd, ja, maar daar wil ik niet zijn. Denk je dat ik op een bruiloft wil komen van zondige mensen? Nee, daar wil ik echt niet zijn. Maar wat is het groot dat de Heer die uitnodiging van die jonge mensen gehoord heeft en er ook gehoor aan geeft en ook op de bruiloft aanwezig is. En in zijn komst toont hij het wonder dat hij omziet naar het verlorene, naar het zondige. Maar ook, en zo zullen we dat straks in ons huwelijksformulier lezen, dat hij daarmee ook het huwelijk hoog acht. Want het is immers zijn eigen instelling. De Heer heeft het huwelijk ingesteld. En daarom zullen we straks lezen, heeft de Heer de huwelijke staat zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijkse staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. De Heer Jezus, hij komt ook op de bruiloft. Hij is er. En daarmee laat hij zien hoe belangrijk het is dat jonge mensen, wanneer er liefde is, ook met elkaar trouwen. En daarin laat hij zien dat het huwelijk zijn hartelijke goedkeuring heeft. Onze tweede gedachte brengt ons dat hij op die trouwdag zijn heerlijkheid gaat tonen. Zoals jullie wel weten, was het de gewoonte in Israël dat een bruiloft niet maar een dag duurde, maar wel enkele dagen, soms zelfs 7 dagen. Het was ook een feest waarbij het hele dorp meeleefde. Iedereen was erbij aanwezig. De dorpjes waren natuurlijk niet zo groot als in onze dagen. Kleine dorpjes. En dan was het een groot feest als daar jonge mensen trouwden. En dan kwam iedereen daar om daarbij mee te leven. En als dan die bruiloft zo enige tijd voortduurt, dan ineens valt er als het ware een doodse stilte. Want wat gebeurt er? Er is een van de gasten die vraagt, is er ook voor mij een glas wijn? En als de bediende het wil gaan halen voor deze bezoeker, dan hoort hij achterin, de wijn is op. Er is niets meer. En dat is een alarmerend bericht. De wijn is op, dat betekent, nu komt er abrupt een eind aan de bruiloft. Wij kunnen de mensen niet meer geven. Een blijk van waardering voor hun komst naar deze bruiloft, om het bruiloftsfeest voor te zetten, om de vrolijkheid onder de gasten er te doen zijn. De voorraad is op en er is ook geen geld om nieuwe wijn te kopen. Lijkt wel dat deze mensen niet erg vermogend geweest zijn. En wat zal dat een schande zijn voor het bruidspaar en voor de ouders. Er zal nog jaren in het dorp over gesproken worden. Weet je nog wel, dat waren zij. Die hadden niet eens genoeg wijn om iedereen wat in te schenken. Jaren zullen ze die schande nog moeten dragen. En Maria, ze voelt het aan wat dit betekent voor die jonge mensen. Ze voelt zich zo betrokken bij hen en in liefde. Gaat ze naar de Heer Jezus toe. En zo wordt ze ook door Johannes omschreven. Hij heeft het niet over Maria, maar hij zegt de moeder van Jezus. En zo zien wij Maria hier getekend, geliefde vanmiddag, die de moeder van de Heer Jezus is. En zo komen ze al tegen aan het begin van de evangeliën. Als daar de engel aan haar verschijnt en zegt, wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Maria, ze zal de moeder des Heren mogen worden. Ze was ook een vrouw die de Heren mocht vrezen, want toen dat woord in haar hart indaalde, dat ze de moeder des Heren zou mogen zijn en ze in geloofsovergaven dat mocht aanvaarden en zei, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Toen heeft ze het uitgeroepen, mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. Maria, ze is een vrouw die naar kind mag zien, de beloofde Messias, de zaligmaker. En als ze al die dingen ziet, zoals de herders die daar komen in de stal van Bethlehem, als ze hoort de woorden die Simeon gesproken heeft, dan lezen wij en zij bewaarden al deze dingen in haar hart. Maria, een kind van de Here, een godvrezende vrouw. Maar ook een vrouw die nog zoveel moest leren. Die nog steeds moest leren dat zij ook door genade zalig moest worden. En dat zij ook in die zin door haar kind zalig moest worden. En dat zij ook moest leren dat haar kind zijn eigen weg ging om zaligmaker te zijn. Want als zij overbezorgd bij hem komt, wanneer zij hem 3 dagen gezocht heeft, en ze als het ware hem wil vermanen en beslag op hem wil leggen, dan zegt hij, vrouw, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zo zien wij hier ook weer opnieuw, dat ze als het ware als de moeder van de Heer Jezus meent op hem beslag te kunnen leggen. Dat ze meent hem aanwijzingen te kunnen geven en zeggen, u moet wat doen. Maria, ze wordt ons zo getekend als een kind van de Heer, maar ook nog als een moeder die nog zoveel onderwijs nodig heeft. Want als zij naar de Heer Jezus toe gaat en ze zegt ze hebben geen wijn, dan zien wij daarin dat zij gelooft dat haar zoon dat kan oplossen. Dat ze gelooft dat haar zoon daar in die moeilijkheid een weg kan banen. En dat laat ons zien dat ware geloof in haar hart. Want ze had de Heer Jezus nog nooit een teken of wonder zien doen. Maar ze geloofden dat hij het doen kon. En dat hij het doen wilde, ook hier op deze bruiloft. Maar aan de andere kant moest ze leren dat haar zoon de zaligmaker zijn eigen soevereine weg gaat. En dat ze daarin hem ook moest leren eerbiedigen en erkennen als de zaligmaker. En daarom krijgt ze ook die les van de Heer Jezus. Want als ze daar met haar bezorgde moederhart bij hem staat en zegt, zoud gij niet wat doen? Want ze hebben geen wijn meer. Dan zegt hij heel duidelijk tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? En dan laat hij heel duidelijk zien dat hij de zoon van God is. De soevereine koning. Want hij zegt heel duidelijk, en het kind als het ware, heel vermanend, wat mij en u. Zo staat het er heel letterlijk in het Grieks. Wat is er tussen mij en u, dat gij meent mij iets te moeten zeggen? En dan voegt de Heer Jezus eraan toe, mijn ure is nog niet gekomen. En daarmee bedoelt hij niet dat de ure gekomen is, dat hij nog even zou moeten wachten om een wonder te doen. Maar hij wil aan Maria zeggen, ik zal hier geen openbaar wonder doen, want de ure van mijn heerlijkheid is nog niet gekomen. Die zal pas veel later komen als hij het tegen zijn vader zeggen zal, vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Dan zal het openbaar worden dat hij de beloofde Messias is. Maar die heerlijkheid zal hij hier voor alle mensen op die bruiloft nog niet openbaren. Dat wil de Heer hier ook zeggen. Vrouw, ik zal hier nog geen openbaar wonder doen. En als Maria dat gehoord heeft, dan zien wij ook bij haar die vrucht van dat ware geloof. Want ze onderwerpt zich aan het woord van haar zaligmaker. Ze aanvaardt dat hij de soevereine Heer is die zijn eigen weg gaat en zijn eigen tijd en plaats en wijze kiest waarop hij de wonderen zal doen. Ze murmureert niet en ze werpt niet van alles tegen. En toch, al zegt de Heere tegen haar, mijn uur is nog niet gekomen. Dan zien wij dat daar toch het geloof iets in beluisteren mag. Nog niet. Daarin grijpt ze moed. En ze zegt het tegen die dienaren. Zo hij u iets zeggen zal, doe al wat hij gebieden zal. Toch. Ook al laat de Heere hier zien, ik handel als de soevereine Heere. Toch mag ze er ook iets in horen. En hij zal toch mijn bede horen. En daarin zien wij ook iets schitteren van dat geloof. Dat tegen hoop op hoop ook het van de Heere verwacht. Zoals die Canaanese vrouw, als ook de Heere als het ware zegt, ja maar ik ben voor u niet gekomen. Dan blijft ze toch aanhouden en zegt, ja maar, er vallen toch kruimkes van de tafel des Heren. En zo mag ook Maria in die terechtwijzing toch beluisteren dat de Heere haar op zijn tijd horen zal. En dat vertrouwen dat wordt niet beschaamd. Want als Maria weer is gaan zitten, wenkt de Heere Jezus heel onopvallend een van de bedienden. Waar zo even Maria gezegd had, doe wat de Heere zegt. Die bediende moet bij de Heere Jezus komen. En hij zegt, vul de watervaten met water. En daar staan bij de ingang allerlei watervaten waar mensen zich mee kunnen reinigen. Als ze binnenkomen hun voeten kunnen wassen en hun gezichten kunnen wassen. En waar ook mee de vaat wordt gewassen. Alles wordt gereinigd naar de wetten van Mozes. Al het serviesgoed wordt ermee schoongemaakt. En inmiddels zijn die vaten nu leeg. Dan zegt de Heer Jezus, vul ze maar opnieuw met water. En niemand weet wat er gebeuren zal. En dan even later, als die watervaten gevuld staan, dan zegt de Heer Jezus tegen de hofmeester, schep nu en draag er wat uit naar de hofmeester. Diezelfde bediende die zo even die watervaten gevuld heeft met water, krijgt nu de opdracht, haal er wat uit en doe dat in een klein vat en breng dat bij de hofmeester. We zouden zeggen, in onze dagen breng het bij de ceremoniemeester. En als hij daar aankomt en hij drinkt er wat uit, dan proeft hij een bijzondere wijn. En wat mag ons allereerst opvallen? Wel dit, dat de Heer Jezus dat wonder verricht zonder een woord te spreken. Hij gaat niet naar die watervaten toe en hij spreekt niet met macht en zegt water wordt veranderd in wijn. Hij doet ook geen teken zoals hij dat later zal doen wanneer hij speeksel zal smeren op de ogen. Nee, er gebeurt niets. De Heer Jezus spreekt niet en hij handelt niet. Niets is zichtbaar. In een wonderlijke stilte voltrekt hier het wonder. En die hofmeester, hij weet helemaal niet wat er gebeurd is, maar hij heeft wel gehoord dat de wijn dreigde op te raken. En dan ineens is er weer nieuwe wijn en hij zegt dan in verwondering, alle man zet eerst de goede wijn en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de minderen. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Hij zegt, jullie doen het heel anders als gewoonlijk. Gewoonlijk eerst de goede wijn en als je dan wat gedronken hebt, dan later wellicht de wat mindere wijn. Hij is verwonderd, kan het niet begrijpen. En niemand heeft wat in de gaten, behalve zijn discipelen die bij hem gezeten hebben. Die alles van dichtbij gezien hebben. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. De Heer Jezus gelooft. Want nu gaat de evangelist Johannes de belangrijkste geestelijke les trekken uit dat wonder. Want hij sluit af en hij zegt, dit is het beginsel der tekenen dat Jezus gedaan heeft. Te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Zijn discipelen, ze hebben gezien wat daar gebeurd is. Het zijn er nog maar een paar, een stuk of vijf discipelen. Het is nog helemaal aan het begin van het optreden van de Heer Jezus. Zij hebben hem gevolgd. In het geloof dat hij de beloofde Messias was. Zoals de discipelen gezegd hebben tegen elkaar. Wij hebben gevonden dien waarvan de schriften gesproken hebben. Maar nu gaat de Heere bevestigen voor hen dat hij waarlijk de beloofde Messias is. En daarom spreekt ook de evangelist Johannes niet van een wonder, maar hij spreekt van een teken. Een teken, dat is een aanwijzing. En dat is het wat Johannes zegt. Hij zegt, wat hier nou geschied is, die verandering van water in wijn, dat is het teken dat hij de Heer Jezus is, dat hij de beloofde Messias is. En als de discipelen dat zien in het teken dat zich voegt bij het woord, dat vervuld is in de profetieën, deze is de Messias, de beloofde Davidszoon, mogen zij het nu ook zien in dit teken wat hier zich voltrekt. En daarom doet de Heer Jezus die wonderen en tekenen, opdat zondaren in hem zouden geloven. En zo mogen ook deze discipelen in hem geloven. Dat wil zeggen, ze mogen toenemen in de kennis van Christus. Ze mogen er meer en meer in bevestigd worden. Ja, waarlijk, deze is de Messias. En daarom doet de Heer Jezus wonderen en tekenen. Zoals straks aan het eind van zijn evangelie Johannes dat nog een keer zal zeggen. Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen gedaan. In de tegenwoordigheid van discipelen die niet geschreven zijn in dit evangelie. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En daar komt het nou op aan. Paul en Petra. Daarom is deze geschiedenis jullie vanmiddag door de Heilige Geest voorgehouden. Niet omdat het zo'n passend verhaal is. Om het zo te zeggen, omdat het ook over een bruiloft gaat. En ook over jonge mensen die gaan trouwen. En daarom zo'n geschikte geschiedenis is om op een trouwdag over te spreken. Nee. Maar dit wonder wordt nu verkondigd. Dit teken wordt jullie nu aangewezen. Zie, hij is de Messias. Hij is de Zoon van God. Hij is de Zaligmaker. En dat wordt jullie nou maar met één doel verkondigd. Opdat je vanmiddag in hem zou geloven. Er zit zo ontzettend veel onderwijs in deze geschiedenis voor jullie leven, voor jullie huwelijksleven. Laat ik jullie nog een paar dingen mogen meegeven vanuit deze geschiedenis. Die jonge mensen die zijn begonnen samen. En wat gebeurde er in een jonge huwelijksleven? De wijn raakt op. Maar dat kan in jullie leven ook gebeuren. De wijn raakt op. Wat betekent dat? Dat er grote zorgen komen in jullie huwelijksleven. Daar spreekt ook het huwelijksformulier over. En deze geschiedenis laat het ons ook zien. Daar kan de wijn op raken. Kan betekenen dat de gezondheid, waar je nou, zoals we dat kunnen waarnemen, over mag beschikken, plotseling anders wordt. Er kan een ongeluk overkomen, Paul, waardoor je niet meer kunt werken. De wijn raakt op. Er kunnen zorgen komen in je huwelijk als de Heer je kinderen wil geven. Er kunnen zorgen komen. Tijd van zwangerschap, na de bevalling. Zo kunnen er heel veel zorgen in je leven komen. De wijn kan opraken. En wat is het dan een wonder, als de Heere bij jullie wil zijn. Als hij in die nood wil voorzien, zoals we dat ook hier in deze geschiedenis zien. De Heer Jezus, hij was genood op de bruiloft. En hij was er. En zo kon Maria met de nood van de bruiloftsgasten naar hem, omdat hij er was. En zo wilde hij in die nood voorzien. Als een almachtig God, zonder spreken en zonder handelen, was hij er om die nood weg te nemen. En geeft hij veel meer wijn dan er ooit op die bruiloft geweest is. Wie het van hem verwacht, zal ontvangen boven bidden en denken. Maar toch hoop ik dat die nood in jullie leven groter mag worden dan aardse nood. Maar ik hoop dat het werkelijk in jullie leven zo mag worden. En de wijn raakte op. En dat je met alles in je jonge leven vast mag lopen. Dat de Heer je laat zien, zo kan het niet verder. Dat de Heer jullie als een Saulus van Tarsen stil wil zetten. En dat je tegen elkaar zou mogen zeggen, zo kunnen we niet verder leven. Want we hebben een hemelhoge schuld voor God. En we moeten voor God verschijnen. En we kunnen niet voor hem verschijnen. O, dat zo de Heere in jullie leven mag komen met een zielennood. En dat je het zo mag gaan beleven. En de wijn is op. Het kan niet verder meer. En wat je ook probeert, er is niets meer aan te doen. En dat je in die weg de Heere werkelijk mag gaan nodig krijgen. Niet alleen, hoe groot ook, voor de dagelijkse dingen van het leven. En het is groot als je de Heere nodig mag krijgen. En dat je het ervaren mag, zonder hem kan ik niets doen. Ook niet in mijn werk, waar ik ook geroepen ben om te dienen en te helpen. Maar dat je nou werkelijk eens in je huwelijksleven met alles aan het einde mag komen en zeggen mag, Heere, maar nou kan het niet verder meer. Want ik moet sterven en u ontmoeten. En ik kan niet sterven. En dat dan Maria jullie ten voorbeeld mag zijn. En dat je dan mag gaan tot hem die die nood lenen kan. Dat je dan tot hem de toevlucht mag nemen en zeggen, Heere, we hebben geen wijn meer. Heere, we kunnen niet verder meer. Heere, hoe moet het nou in ons leven? Om dan zo tot hem de toevlucht te mogen nemen. Dat ook dit woord dan met je mee mag gaan. Dat er nou bij de Heere doen aan is voor de grootste der zondaren. O, wat zou het erg zijn als je deze boodschap voorbij zou gaan. Dat de Heere geen wonder zou kunnen doen in jullie leven vanwege je ongeloof. Omdat je genoeg hebt aan deze tijd. Omdat je genoeg hebt aan de dingen van het leven hier op aarde. Maar dat je nou werkelijk eens mocht zien. Ik kan niet meer buiten de Heere. Ik heb een zaligmaker nodig. En dat je zo met een Maria tot hem mag gaan. En wat ligt er dan een les in? Als Maria dan naar de Heer Jezus gaat en ze legt de nood voor. En zegt, Heer, de wijn is op. Wilt u in die nood voorzien? Dat je dan ook in die weg mag leren de Heere vrij te laten. Want hij is de soeverein. Dat je het ook vanmiddag mag ervaren. Heere, wij hebben het niet verdiend. We hebben het niet verdiend dat u met ons mee zal gaan. Maar bovenal hebben we het niet verdiend dat u ooit naar ons zou omzien. Maar dan toch in dat alles, de Heere vrij te laten en toch niet buiten de Heere te kunnen. Dan toch te blijven aanhouden, ook al beproeft hij zoals hij dat gedaan heeft, bij die Canaanese vrouw, zo zeiden we. Maar dan toch bij de Heere te blijven aanhouden. Heere, wij kunnen niet zonder u verder. Laat dat toch zo mogen zijn in jullie leven, dat je de Heere werkelijk mag nodigen. En dat zo van jullie leven werkelijk mag gelden. En de Heere was genood. En hij kwam en op hun nood geschrei. De wijn is op. We hebben niets meer om verder te kunnen leven. Dat je op dat nood geschrei van de Heere grote wonderen mag verwachten. En u die de Heere vrezen mag, zie toch hoe dat de Heere werkt. Wat kunnen er tijden ook zijn in ons geestelijke leven. Dat ook daarvan geldt en de wijn was op. Dat je soms in een droogheid terechtkomt, in een geesteloosheid. Dat je soms terecht kan komen in tijden van aanvechting en worsteling. Dat je niet meer weet hoe het verder moet. En dat je ervaart, Heere, de wijn is op. Hoe werkt dan de Heere? Als je soms moet ervaren, ik hoor zijn stem niet. Ik zie zijn handen niet. Zie dan op deze geschiedenis. Hoe dat de Heere werkt als je moet zeggen, zie ik voorwaarts, ik zie hem niet. Zie ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maria, en u moet het leren. Hij werkt als de soevereine. Hij gaat door met zijn werk. Ook al ziet u het niet, maar hij volvoert het wonder. Dwars door alles heen verandert hij water in wijn, opdat u in het leven blijven zou. Ook al moet u zeggen, Heere, waar bent u toch? Zie toch in deze geschiedenis hoe majesteitelijk de Heere werkt. Als niemand het ziet, als niemand het hoort, wordt de water in wijn veranderd. O Sion, wees daarin toch gerust in deze Heere, die zo wonderlijk, zo koninklijk, zo heerlijk betoont, de beloofde zaligmaker zijn, de koning van zijn kerk. Hij gaat door, ook al ziet u er niets van. Hij volvoert zijn raad en hij maakt het waar. Vreest niet, ik ben met u. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En tenslotte, wat een heerlijke prediking gaat eruit van die woorden van die hofmeester. Want als Christus in je leven mag zijn, door genade, dan gaat het precies zo als deze hofmeester zegt. Want wat doet de wereld? En mag ik dat ook eens zeggen tot al de kinderen en de jonge mensen? Wat doet de wereld? Die zet eerst het beste voor. En daarna het mindere. En wat gaat daarvan uit? Wel dit. De wereld laat je eerst van alles zien. En het lijkt wel of ze heel veel te geven heeft. Maar wat openbaart het einde? Het eeuwige verderf. Maar hoe gaat het nou in het koninkrijk van God? Precies andersom. Want in het koninkrijk van God geldt dat je in zult gaan door veel verdrukkingen. In het koninkrijk van God geldt het dat het leven van Gods kinderen hier op aarde veel strijd met zich meebrengt. Maar dat mag gelden, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dan zal het straks zijn voor Gods kinderen. Het beste komt straks, namelijk als in waarheid mag gaan het woord, wat de Heere gesproken heeft. Ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken, totdat ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk der hemelen. Dat is het uitzicht van al degenen die God vrezen. Te midden van de inleving, de wijn is op. Te midden van alle bestrijding, mogen zij het weten aan de hand van deze geschiedenis. Maar gij hebt de goede wijn bewaard tot nu toe. Straks zullen ze aan mogen zitten met de Heere en zullen ze die wijn nieuw mogen drinken. En daarom u die God vreest, van waar het gelden mag en Jezus was genood, voor wie het waarheid mag worden en zij geloofden in hem, die door de nood gedreven tot hem zich ter vertroosting wenden, zij mogen het weten. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Amen. Petra en Paul, gaan wij nu over tot de bevestiging van jullie huwelijk en willen vooraf eerst met elkaar gaan lezen het onderwijs wat de kerk heeft willen geven omtrent de instelling van het huwelijk. Daarom verzoek ik jullie met mij te willen lezen het formulier om de huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonden overkomt, opdat gij, Paul Cornelis van der Sluis, en gij, Pietertje Johanna de Bakker, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulpen Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is, dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom ook de getrouwden hij wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de ohoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Ten eerste zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God en de Heer, overmits hij Adam en zijn huisvrouw geschapen zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat jullie in deze staat godzalig leven mogen, zo zult ge ten andere ook weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. Ten eerste, opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijk en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Daarom zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zul jij, man, Paul, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, omdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd haar lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd de wijsheid en de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult u uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede-erfgenaam der genade des levens met haar zijt, omdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijn aanschijns brood zal eten, zo zult ge ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden. en ook daarin boven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijks zult ook jij, Petra, vrouw, weten hoe je u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw mettige man liefhebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva tot een hulpe. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie Gods zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Tot zover het onderwijs van de kerk aangaande de plaats en betekenis van het huwelijk. Gaan wij nu over tot de bevestiging van jullie huwelijk en mag ik jullie vragen om daartoe op te staan. Daarom gij, Paul Cornelis van der Sluis, en gij, Pietertje, Johanna de Bakker, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en des willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop uw antwoord, Paul? Wat is daarop uw antwoord, Petra? Ik neem u allen die hier tegenwoordig zijt tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan ook recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel zij in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Geef nu dan elkaar de rechterhand. Paul Cornelis van der Sluis, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw, huisvrouw, Pietertje Johanna de Bakker, hier ook tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar zult leven, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Paul, wat is daarop je antwoord? Ja. Pietertje Johanna de Bakker, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Paul Cornelis van der Sluis, hier ook tegenwoordig, en belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Petra? Gaan wij dan nu over tot het uitspreken van Gods zegen over jullie huwelijk. We willen dat doen als het bruidspaar knielt onder het zingen van Psalm 134, het tweede vers. En als we dat met elkaar gezongen hebben, wordt de zegen uitgesproken en daarna zullen wij het bruidspaar staande de zegen des Heren ook toezingen. Gaan wij dan nu met elkaar zingen uit Psalm 134 en daarvan het tweede vers. Onder het zingen knielt het bruidspaar en spreken we des Heren zegen uit. En daarna willen we het geknielde bruidspaar de zegen van de Heren toebidden. Paul en Petra, de Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinden u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Dan is nu het moment aangebroken dat ik namens de kerkraad ook jullie het woord van de Heere mag overhandigen. En wat kunnen wij jullie nou beter geven dan dit woord? Met de bede dat de Heere door woord en geest in jullie hart wil werken. Paul, je bent hovenier en dat is een mooi werk. Want je mag bezig zijn in de schepping. Elke dag weer mag je in je werk zien hoe dat de Heere alles goed gemaakt heeft. Je ziet ook in de schepping terug de gevolgen van de zondeval. Want om het zo te mogen zeggen, toen de Heere alles gemaakt had en het zeer goed was, was er geen hovenier nodig. Maar nu moet jij van allerlei snoeiwerk doen. Je moet ook onkruid wieden. En daarin zie je ook weer iets van de gevolgen van de zondeval. En daarom hoop ik ook dat je in je werk, wanneer je enerzijds de schoonheid van de schepping mag zien, maar anderzijds ook vanwege je werk de gevolgen van de zondeval ook zien mag, dat dat ook wel eens, als je misschien even pauzeert en in stilte je brood zit te eten en wat koffie zit te drinken, dat je dan ook eens, terwijl je zo over je werk kijkt, niet alleen in de schepping iets mag zien van Gods heerlijkheid en van zijn majesteit, maar dat het je ook verder mag brengen. En dat je niet alleen in de schepping mag weten dat God er is, maar dat je in de overdenking van het woord mag zien, hij is ook in Christus een verzoend God. En die God heb ik nodig om te kennen. Het is niet genoeg dat wij erkennen dat God er is en dat de schepping spreekt van zijn heerlijkheid. Maar dat je geleid door de schepping en de zondeval heen, dat je ziet dat je een middelaar nodig mag hebben. Een middelaar die tussen beiden treedt, tussen God en je ziel. En waar is die middelaar nou te vinden? Wel in dit woord. En ik hoop van harte dat je ook als priester in je gezin dit woord samen met Petra mag lezen. Dat je telkens weer in dat woord mag graven. En dat je, en dat zal het allergrootste wonder zijn, dat je al graven in dat woord die parel mag ontdekken, die schat in de akker. En dat is mijn hartelijke bede, Paul, dat je Christus mag leren kennen. En ik hoop ook dat de Heere, en ik zeg dat uit liefde, maar ik hoop dat in jullie huwelijk de wijn op mag raken. En dat je nou niet verder kan. En dat je nou de Heere werkelijk nodig mag krijgen. En zeggen, Heere, wij kunnen niet verder, want de wijn is op. Dat de Heere nou eens een einde zal maken aan al de dingen van deze tijd. En dan zegt, Heere, mag ik u nou gewinnen? En dat je vanuit die nood dat woord biddend mag lezen, omdat je hem zou mogen vinden, die nou in al de nood voorziet, maar in het bijzonder in die zielennood. En dat je het uit mag roepen, Heere, de wijn is op. En dat hij dan in de weg van het wonder van water wijn wilt maken, zodat je weer door genade verheuging des harten mag ontvangen uit de wijn die hij bereid heeft voor al de zijnen. Petra, je hebt een mooi werk. De Heere die heeft je een bijzondere gave gegeven. En dat is de gave van liefde en zorg. Ik weet dat je met heel veel liefde voor de oudere mens mag zorgen. In het bijzonder voor hen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. En dat werk dat brengt heel wat mee. Dat vraagt ook heel veel van je. En ik hoop ook dat je elke dag weer mag leren, Heer, hoe zal ik die mensen ooit lief kunnen hebben? En hoe zal ik werkelijk voor ze kunnen zorgen als u mij niet die rechte liefde geeft? Maar boven alles hoop ik dat je mag delen in de ontfermende liefde van Christus. En dat je die mensen lief krijgt omdat Christus je van eeuwigheid heeft lief gehad. En daarom bid ik je toe dat die liefde van Christus ook dalen mag in jouw hart. En dat je ook mag zeggen, Heere, samen met Paul, wij kunnen niet verder. De wijn is op. En dat je Jezus werkelijk nodig mag krijgen. Niet alleen voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. Hij is te vinden. Vanmiddag is het teken verkondigd van zijn heerlijkheid. Hoe hij nu werkt, dwars door alles heen. Dwars door al de mogelijkheden heen. Dwars door al de nood heen. Komt hij. En ik hoop en ik bid dat hij zo ook in jullie leven komen mag. Vader en moeder van de sluis. Het is een heel gewichtig moment als je zo getuige mag zijn dat de Heere in het leven van jullie kinderen zijn goedheid betoond heeft. Ik hoop dat je het zo ook met elkaar mag bemerken en opmerken. Dat je zegt, Heere, dat onze kinderen nu hier in uw huis geknield mogen liggen. En dat ze nu de begeerte mogen hebben dat u ook met hen meegaat. Zegt, Heere, dat ook anders kunnen zijn. Dat dan ook de wereld kunnen kiezen. Maar er is nog Gods goedheid en zijn zorg. Dat ze nog willen wandelen in de wegen die u in alle eenvoudigheid en met alle gebrek hebt willen wijzen. Daarom hoop ik ook dat de Heere er vanavond de eer van mag ontvangen. En daarom zou ik je willen vragen, als je nou straks naar huis mag gaan, aan het einde van de dag, dat je nou samen je knieën mag danken. En de Heere mag zoeken en zeggen, Heere, nou moeten wij ze loslaten. Dan kunnen wij niet meer voor ze zorgen zoals ze dat altijd gedaan hebben. maar wilt u voor onze kinderen zorgen. Wilt u met hen meegaan en dat hij er ook de eer van mag krijgen. En boven alles, dat je er nog eens getuige van mag zijn, wat we gelezen hebben. En de discipelen geloofden in hem. Wat zou het een eeuwige vreugde zijn, als je het horen mag. En Paul en Petra geloofden in hem. De Heer geven dat dat jullie beden mag zijn. En dat je nog getuige mag zijn van de verhoring van dat gebed. Vader en moeder de bakker. Het is voor de derde keer dat we in een jaar tijd elkaar hier zo mogen ontmoeten. En dat brengt in enerzijds een leegte ook in jullie drukke bestaan. Jullie zijn een echte vader en moeder, vol van zorgen. En jullie staan altijd voor je kinderen klaar. En als je dat niet meer kunt doen, dan geeft dat toch wel een zekere leegte in jullie leven. Vader de bakker is een druk bezet man. En moeder is ook altijd bezig met velerlei dienens. Hè. Maar nou hoop ik, en dat bid ik je nou eens toe, dat er nou ook een stilte mag komen in jullie leven. Een stilte waarin de Heere werken mag. De stilte van het zachte suizen van de wind. En dat je zo mag zeggen, Heere, nou zijn we wel veel druk geweest. Met onze kinderen, en dat is ook onze roeping. Dat is ook onze taak. Maar Heere, nou is er een taak minder. Maar nou is er een taak bijgekomen. En dat is worstelen voor het behoud van je kinderen. En de Heere geven, nu het misschien voor jullie waarneming wat rustiger wordt. Maar dat je niet geen rust hebt, voordat je het weten mag. Dat al je kinderen geborgen zijn in het dierbare bloed van Christus. En dan heb je nog veel werk te doen. De Heere geeft jullie zulke werkzaamheden. Ik ben ook dankbaar dat de grootouders er nog bij mogen zijn. Laat het ook mogen zijn als een troost dat de Heere beloofd heeft tot in het derde en in het vierde geslacht. En ik hoop dat je met de dichter van Psalm 71 mag zeggen, Heere, wilt u mij gedenken in de grijsheid der jaren, opdat ik het nageslacht nog mag verkondigen, de grote werken Gods. En ik hoop dat als Paul en Petra bij jullie op bezoek komen, bij grootmoeder, grootvader, dat je mag vertellen, kom maar eens kinderen, dan zal ik je vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft, omdat je ook deze jonge mensen heilig jaloers mag maken op de dienst van de Heere. De Heere zegen ook u bij het klimmen der jaren. Paul, van harte God zegen. En het woord gaat met jullie mee. Petra, ook van harte God zegen. Mogen jullie gaan zitten. Paul en Petra, hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band des huwelijks is, gelijk ook Matthäus ons dat beschrijft. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordde en zeide tot hen, hebt gij niet gelezen dat van het beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij een gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verstotene trouwt, doet ook overspel. Daarom, Paul en Petra, geloof deze woorden van de Heere Christus. En zij daarvan verzekerd, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand des Heren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Laten we samen het aangezicht des Heren zoeken in gebed. O almachtige God, Gij die uw goedheid en in wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij en daarom een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt, dat die twee waren één zouden zijn en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u aangezien gij deze personen tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven en naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil zelfs dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, hetwelk gij met de vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hen te geven, God zalig opbrengen mogen, tot eer uw naams, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Heere, laat dat ook waar mogen worden. In het leven van Paul en Petra gaat gij met hun mee. Heere, en geef toch dat het in hun hart mag leven. En Jezus was ook genood. Geef toch dat ze niet verder zullen gaan zonder u de Heere. En als daar de wijn gaat ontbreken, Heere, dat ze dan met Maria naar u de toevlucht mogen nemen en het van u mogen verwachten, u die zo wonderlijk en heerlijk werkt, zo in de stilte het water in wijn verandert en zij geloofden in hem, zalige vrucht van uw bediening, o Heer Jezus Christus, als gij uw heerlijkheid toont, dat hebt gij gedaan aan het kruishout van Golgotha, daar hebt gij getoond uw liefde tot het einde toe. Wees dan ook de zaligmaker van deze twee jonge mensen, omdat ze in u zouden geloven, in u al hun heil, hun hoogst geluk mogen beschouwen. Ga ook met de ouders mee, wil ze nog een goede dag met elkaar geven. Gedenk ook de grootouders bij het klimmen der jaren. We dragen ook hen hartelijk aan u op. Ook alle jonge vrienden, families, Heere, wilt u geven dat er niemand meer zou kunnen leven zonder u. Dat het werkelijk zou mogen zijn, geef mij Jezus. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat we dan zo tot u mogen gaan, die nou vanmiddag gepredikt en verkondigd is. Geef nog rijke zegen, trek nog en zoek het verlorene, uw naam ter eer. Wil ons dan verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Hoort nu ten slotte de belofte van God uit de 128e psalm. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En ge zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En ge zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Paul en Petra, onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade. En geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig samen leven moogt. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit de psalm die aangegeven staat aan het slot. Psalm 138, derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. Leden, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen. Dan wil ik u namens het bruidspaar nog meedelen dat er na afloop zometeen gelegenheid is om hier het bruiloftspaar te feliciteren voor degenen die vanavond niet op de receptie kunnen komen.
zeggen.